Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Vandaag heb ik bij mij in de studio eerwaarde heer Paul van der Stuift, die ons vandaag een geloofsgetuigenis zal komen geven over zijn dienstwerk als priester, maar ook over zijn bijzondere interesse in de mystiek, waar hij zelf al verschillende vormingsavonden over gegeven heeft, of ja...
Vormingssessies.
Ja. Overgegeven heeft en waar hij zich sinds langere tijd al... invertiept. Maar daar zullen we later nog het een en het ander over te weten komen. Eerwaarde, hartelijk welkom. Dank u wel voor uw komst naar onze studio's hier.
Graag gedaan.
In Egenhoven. Misschien eerst voor de luisteraars toch een soort biografie, een voorstelling van uzelf. Ik zal beginnen met enkele algemene vragen. Waar en wanneer bent u geboren?
Dus ik ben geboren in 1961 in Etterbeek.
In Etterbeek.
Mijn ouders woonden wel eerder de kanten van het Rogenbos-Ruisbroek. Het was in het Ruisbroek dat ze woonden op dat moment. Dus de zijkant van Brussel, niet echt centrum Brussel.
Ja. En woont u daar nu nog steeds of waar bent u tegenwoordig vast door?
Voor het ogenblik ben ik priester in Langdorp en omstreken. Eigenlijk meewerkend priester nog officieel tot nu toe... in de federatie Aarschot, maar met heel specifieke vraag om Langdorp, Gijmel en Wolfstonk, die drie parochies, te behartigen, die nu ook in een heel proces zijn naar zonewerking en dergelijke meer, zonevorming. Dus dat is in evolutie. Hè? Maar dus daar sta ik in het weekend. In de week ben ik dus werkzaam in Namen, in het seminarie, dus dat is nu het 8e jaar dat ik daar begeleider ben en ook lesgeef en ook geestelijk directeur ben.
Ja, dus geestelijk directeur van de seminaristen.
Van het seminarie in zijn geheel, laat ons zeggen, dus ook van de seminaristen uiteraard, maar dus je hebt een onderscheid tussen geestelijk directeur, die eigenlijk moet wat toezien dat heel het aspect van het geestelijke leven binnen het seminarie goed verloopt, maar die is niet daardoor geestelijk begeleider of geestelijk directeur van elk van de seminaristen. Dus hij zorgt wel dat hij dat aspect ter harte neemt en ziet dat elke seminarist eigenlijk op dat vlak de juiste aandacht krijgt en zorgen. Maar ik ben dus niet van alle seminaristen de persoonlijke begeleider.
Ja.
Dus ik heb er wel een aantal in begeleiding en groot aantal, maar niet allemaal.
Ja.
Dus zij mogen zelf kiezen binnen de verschillende begeleiders die er in het seminarie meewerken, buiten de president, want de president zelf of de rector, die moet informe externum blijven, dus die mogen ze niet als geestelijk directeur of geestelijk begeleider vragen.
En ja, wat is voor u zelf eigenlijk de band met het seminarie van Namen? Hoe bent u daar terechtgekomen? Heeft u daar zelf gestudeerd?
Nee. Ik heb in Leuven, in Johannes 23, mijn opleiding gevolgd. Dus ik ben niet direct van Namen. Hoe is dat gekomen? Ik weet het niet juist. Dat is indertijd, als Monsignor Ilonaar bisschop was... heeft hij mij gevraagd om daar mee te helpen. Toen waren er ook in het... Dus voor Mechelen-Brussel, want het is eerst binnen de ploeg van Mechelen-Brussel, omdat ik priester van Mechelen-Brussel ben, in de begeleidingsploeg van de seminaristen van ons bisdom, Franstalige kant, dat ze mij gevraagd hebben om mee te helpen en dan ook gestuurd om in Namen mee te gaan helpen binnen het team daar, omdat er vrij veel van onze seminaristen daar waren. En dat ze hulp nodig hadden op vlak van begeleiding. En, dus ik, het is vlak na dat ik ook in Frankrijk een jaar verbleven had voor een officiatsjaar binnen die spiritualiteit, van meer ook van spirituele teksten ter harte te nemen en te bestuderen en ergens als voedsel, als voeding, moet ik dat zeggen, van mijn eigen geestelijk leven en gebedsleven te eigen te maken, dat mensen bij wie dat ik dan in Belgisch College in Rome gestudeerd had, en die dan verantwoordelijk waren zowel voor de seminaristen van Mechelen-Brussel als voor die van Namen, dat ze me gezegd hebben, komt maar helpen hier. Enfin, dat ze aan de bisschop waarschijnlijk aan zijn mouw gaan trekken zijn en zeggen, we zouden wel graag hebben dat Paul ons komt bijstaan of helpen. Ik denk dat het zo gegroeid is, in ieder geval. Dus die vraag is via Monseigneur Leonard, onze toenmalige aartsbisschop, tot mij gekomen. En ik heb daar wel even tijd voor gevraagd om over na te denken, want ik zag dat zo niet direct zitten. Maar ik zag dan uiteindelijk ook geen redenen waarom ik nee zou zeggen. En dus ben ik daar uiteindelijk beland.
Ja, en is het een werk waar u vreugde uithaalt? Is het iets wat u heeft leren waarderen doorheen de jaren?
Het is zeker iets dat ik zeker waardeer en misschien nog meer en meer waardeer, ja. Ja.
Ja. En ja, gewoon om een beeld te hebben van het seminar in Namen, hoeveel seminaristen zitten daar momenteel?
Momenteel is het iets minder dan de voorbije jaren, dus het is eigenlijk het minste dat ik het tot nu toe gezien heb. Dus momenteel zijn er 19 seminaristen in het seminarie zelf, dus het waar ik geestelijk directeur ben. Hè, dus, want je hebt het studium waar de lessen gegeven worden, daar worden ook mensen van andere gemeenschappen naartoe gestuurd. Dus daar is het aantal wel groter. Hè. Maar binnen het huis zelf zitten we met 19 seminaristen momenteel. Ja. Maar zijn we tot een dikke 40, 45 geweest nog.
Ja. Ja. En is het het enige seminarie aan Franstalige zijde van het land?
Ja, ja. Momenteel wel. Dat wil zeggen, officieel heeft elk bisdom nog zijn seminarie, maar dat worden dan vormingshuizen ook voor andere mensen. Seminaristen van hun bisdom kunnen in sommige van die seminaries nog wel een kamer hebben als ze thuis niet meer terecht kunnen of om bepaalde redenen. Maar dat is niet de plek waar ze opgeleid worden.
Ja, oké. Okay. Ja, dan graag nog een beetje verder over uw persoonlijke leven. Dus u bent priester sinds hoeveel jaar intussen?
Dus het is in 96 dat ik gewijd ben. Dus dat is nu 22 jaar geleden.
Ja. En bent u afkomstig uit een gelovig gezin? Is het geloof altijd evident geweest, aanwezig geweest in uw leven?
Ja, dus ik ben opgegroeid in een zeer christelijk gezin. Gelovig geweest altijd. Tuurlijk is dat altijd evident geweest. Je wordt toch serieus bevraagd op momenten. Maar ik moet zeggen dat voor mij toch altijd een paal was die boven water stond. Die niet te veel gewankeld heeft in mijn leven. Dus daar ben ik vrij. Zelfs als er dan vragen kwamen van, waarom gelooft je en dergelijke dingen, was dat voor mij toch altijd een zekerheid waar ik nooit echt aan getwijfeld heb.
Ja.
Je hebt natuurlijk momenten waar dat je met iets meer twijfels kunt zitten, maar dat ik echt gezegd heb, ik geloof niet, dat is mij nooit echt de beurt gevallen.
Ja.
Ik was als klein jongen, laat ons zeggen, van 8, 9 jaar, misschien al 7 jaar, droomde ik van priester te worden en een weeshuis op te bouwen. Een weeshuis, waarom? Omdat ik, wezen dat had mij altijd ergens geraakt? Hoe kunt je... Allee ja, als je zonder ouders moet of een van je ouders verloren bent, ja, dat is toch niet evident. En dat had me altijd ergens aangesproken en geboeid. Ik zat altijd plannen te maken ergens in mijn hoofd van hoe kan ik een huis maken waar dat kinderen die geen ouders hebben kunnen samenleven en eigenlijk leven alsof ze in een gewoon gezin leven. Ja. Dus wat leeftijdsgemengd en ik was dus plannen aan het tekenen en aan het denken van zo en zo zou dat misschien kunnen en allerlei toestanden en dat... Ja, dat heeft mij niet veel... Allee, dat heeft mij veel bezig gehouden. En dat is ook misschien de reden waarom ik... Ik ben pas in 96 gewijd. Ik was toen 35 jaar oud. Dus ik heb eerst studies gedaan na mijn humaniora. Ik heb getwijfeld om priester te worden, of om een klooster binnen te gaan of een abdij, als ik aan het einde van mijn humaniora was... Maar was nergens een plek die mij echt aantrok. Er was... Allee, en van thuis uit, niet tegenstaande dat we een gelovig gezin waren, was eerder de aanmoediging of de raad die ik kreeg, gaat eerst... studeert iets gelijk iedereen, gaat er wat werken en ziet... Allee, dat je, als je dan priester wordt of toch die weg ingaat, inslaat, dat je weet wat dat het leven is van een normale mens. En met dat ik altijd plannetjes aan het maken was, ik zat toen wel in de humaniora, had ik economische richting gevolgd, eerder toegepaste economie, met wat extra wiskunde, dus trok het mij aan eerder om architectuur te gaan doen dan om verder te gaan in economie. Mijn grootvader langs moederskant moedigde me wel aan in economie voor te gaan, maar ik vond dat ik daar te ver weg was van de mens en ik wou ergens de mens van wieg tot graf ergens op alle domeinen in beeld blijven houden. En voor een of andere reden vond ik dat in architectuur... Eigenlijk, ja, je zit met de mens bezig op alle vlakken. Plus dat ik dan misschien nog ergens ook die kinderdroom misschien nog wat koesterde van hoe kan ik voor mensen in nood, want dat was dan verder uitgegroeid naar hoe kan ik ook na aardbevingen, na oorlogen, na grote problemen terug ergens helpen een normaal leven op te bouwen zo. Goed, maar dus diep weg was dat nog altijd wel ergens mijn geloof dat mij dreef daarin. Dat was niet zoveel het materiële, maar ergens het diepere. Maar er is altijd een minimum aan materiële hulp en middelen nodig om ook spiritueel ergens een basis te kunnen vormen. Dus dat was voor mij ergens de dingen dat mij daar naartoe dreef. Als ik dan mijn architectuurstudies gedaan heb, heb ik mijn stage gelopen als architect. En nadat ik die stage afgewerkt had, heb ik nog wat gewerkt voor een architect. En dan was eigen projecten gedaan. En dan was voor mij ook... Het begon dat wat meer duidelijk te worden van wat doe ik nu? Want ga ik gewoon voort? Bouw ik een architectenbureau uit en ga ik daarin verder? Of ga ik echt die vraag van priesterschap of mijn leven geven aan de Heer, in ieder geval als een broeder ergens of zo, verder opnemen? En ik had toen... twee elementen die mij ergens in die beslissing mee geholpen hebben. Ik moet misschien zeggen drie. Enerzijds gedurende heel mijn leven voordien was ik regelmatig met mijn geloof ergens geconfronteerd met vragen van mensen die het moeilijk hadden met geloof of die niet geloofden. En die dan ook wel vragen afvuurden van en dat, hoe leg je dat uit en zo. Dus ik zat echt ook altijd te denken van hoe kan ik hier mensen helpen om te zien dat dat geloof niet iets onmogelijk is. En hoe dat eigenlijk niet alleen niet onmogelijk is, maar hoe dat het een belangrijk iets is voor hun eigen leven. Dus ik zat daar heel veel over te denken. Anderzijds was ik bijvoorbeeld op dat moment aan het werken voor een architect die zich openlijk als atheïst uitgaf, me die regelmatig ook met serieuze vragen afkwam. En op een zeker moment had hij wat problemen, evenwichtstoornissen en zo, dus waarschijnlijk van welke reden, wat overwerkt misschien en misschien ook wat een aanleg daartoe. En moest ik hem af en toe voeren naar een of andere vergadering of plek, omdat hij zelf als een bruske beweging deed, dat alles begon te tollen en dat te gevaarlijk was om aan het stuur te zitten. Dat hij op een zeker moment aan mij zei, ik ben jaloers op u. Terwijl dat ik aan het rijden was, ja, wat krijgen we nu? Ik ben jaloers op u, want jij gelooft en jij hebt steun aan uw geloof. En die steun, die mis ik. Maar ik kan niet geloven, of ik geloof niet, en geloof is een gave. En ik kan dus niet geloven. En dat was een serieus moment. Wat zeg je daarop? Ik heb daar niet veel op geantwoord. Maar dat is mij wel bijgebleven. En dat heeft mij geholpen ook om te zeggen van, goh, zelfs bij die mensen die zeggen dat ze niet geloven, is er een enorme spirituele armoede die ze aanvoelen. Wie is er die vandaag het wil opnemen voor hen? En ja, met hen wil bezig zijn ergens. Dus dat was voor mij een belangrijk iets dat mij eigenlijk wat de knoop heeft doorgehakt. Anderzijds is het ook een periode dat mijn vader op sterven lag. Dus die is gestorven begin dat jaar, dat is dat werkjaar. Als ik dan gedurende dat jaar dan besloten heb om te stoppen met die architectuur en mijn leven aan de Heer te geven. Dat was ook zo wat van, wat is een mens zijn leven? Je ziet veel zwoegen en getoppen, een beetje gelijk in de Bijbel, hè. En uiteindelijk, mijn vader was iemand die diep gelovig was, maar die zich gemakkelijk veel zorgen maakte. En daardoor misschien ook wel op momenten wat zeer gespannen en zeer, wat krikkel kon zijn. En op het moment dat hij wist, hier, wat ik heb, dat is terminaal, dus ik kom daar niet uit, heeft hij dat kunnen allemaal afgeven. En was hij een heel andere mens. Dus dat was ook zoiets dat bij mij ergens een moment was van, we moeten kunnen loslaten en afgeven. En hoe meer dat ik stilstond bij het feit van, werk ik een architectenbureau uit en steek ik daar mijn poer in, dat was voor mij zeker iets dat mij aantrok en dat mij zeker boeide. Maar dat maakte mij niet direct rustig ook niet. Dat maakte mij eerder wat onrustig. Ik ga niet zeggen zenuwachtig, maar toch wat onrustig. Terwijl het idee van te zeggen, ik leg alles in Gods handen en ik geef mijn leven aan in zijn handen en ik, ik zie wel wat of hoe, dat maakte mij eerder rustig. Dus dat was ergens een bevestiging, mijn hart ook, van dat is eerder, de weg voor u. En dus dat is zo wat die startblok in die richting geweest. Ik ben dan eerst 2 jaar in Amerika geweest met een broedergemeenschap vanuit de charismatische vernieuwing. In der tijd had kardinaal Sunens van Paus Paulus VI de opdracht gekregen om met die charismatische vernieuwing die toen volop in opmars was, contact te houden en was daar wat in verzeild geraakt of hij had daar toch goede contacten mee en een communicatiebureau uit te werken waar dat dan die opgroeiende groeperingen wat in kaart konden gebracht worden. En die had dan gevraagd aan de mensen die hij vroeg om dat bureau op te starten hier in België, had hij gevraagd om hier ook een gemeenschap of een gebedsgroep op te starten. Dus waren er verschillende op die moment opgestart. Onder andere dus was er een broedergroep, een gemeenschap waar ook een broedersgemeenschap bij was, die gekomen waren en die hier dus de kardinaal geholpen hadden en met de ene een gemeenschap beginnen opbouwen zijn. En dus ik kende die broeders, ik was toen 15, 16 jaar, als we daar in contact mee gekomen zijn, 15 als we in contact gekomen zijn, 16, als we er echt deels aan van gaan uitmaken. Dat heeft mij ook, dat was voor mij echt een zegen, die gemeenschap. Ook die broeders, dat waren mensen die mij opvielen als, dat waren leken, maar die zich 100% inzetten, ook voor hun geloof en voor hun medemens. En dus dat was hetgene dat mij nog meer bevestigde, dat is allemaal mogelijk. Zo, hè. Als gelovige mens vandaag de dag in de moderne wereld, dat is niet misplaatst, dat is allesbehalve misplaatst. Dus ik heb die gemeenschap ook echt als een cadeau ervaren. Enfin, in ieder geval, dus het is binnen die gemeenschap, die broedergemeenschap, dat ik dacht, ik voelde wel ergens die priesterroeping nog ergens knagen, maar ik had een indruk van God is blijkbaar meer met leken aan het werken. Ik wil als leek in de kerk ook mijn leven geven aan de Heer. Dus het is eigenlijk, mijn priesterroeping is daar op een zeker moment een stuk gegroeid eerder langs het eerst geven van mijn leven aan de Heer en dan zeggen, oké, doe er dan maar mee wat dat je wilt.
We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek en zetten dadelijk ons gesprek verder.
Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Mm.
welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met eerwaarde heer Paul van der Stuift. Eerwaarde, u sprak daarnet over hoe u zeker was dat u uw leven aan de Heer wilde geven, maar dat u aanvankelijk niet overtuigd was dat u dit als priester zou doen.
Wat mij tegenhield om op dat moment te zeggen ik voel nog altijd die priesterroeping, of wat mij op de rem heeft doen staan, was meer de priesters die ik vanuit de vernieuwing zag, waren eerder mensen die zeer fel op de voorgrond de zaken trokken. En ik voelde mij eerder iemand die achter de schermen graag wou alles doen wat ik kon en duwen zoveel als ik wou of kon, maar niet trekken en niet van voor. En dus dat hield me tegen, omdat ik vond, ja, ieder naar zijn gaven en zijn talenten, maar ik ben daar niet op mijn plaats. Maar naar gelang dat ik dan ook bij die broedergemeenschap was, werd het voor mij meer en meer duidelijk dat ik toch die priesterroeping niet opzij mocht schuiven. Ik had gedacht, ja, ik heb mijn broek al genoeg versleten op de schoolbanken, dus nog wat meer gaan studeren. Waarvoor is dat nodig? Als architect kan ik toch ook wereldwijd diensten verrichten, zelf als het niet als architect is. Hè. Ik heb toch een hele bagage waar dat ik kan dienstbaar zijn als leek. Maar van langs om meer heb ik daar ook ergens wat die strijd die je ziet in de dialoog tussen Mozes en onze lieve Heer en God aan de berg, aan de berg Horeb, maar de struik, de brandend braambos. Dat is een beetje wat ik voelde, zo wat, hè, Heer. Ik voelde de Heer wou mij precies toch ergens als priester. En ik zei, nee, Heer, je zit aan het verkeerd adres. Ik kan niet praten zoals het moet. Ik ben niet sociaal zo een vurige trekker en duwer van sociale... ik ben geen sociaal beest, laat het ons zo zeggen. Zoekt iemand anders. Maar ik voelde meer en meer, ja, dat alle soorten excuses dat ik zocht, voelde ik dat het eigenlijk, niet was wat diep weg. Ik voelde dat de Heer wel wou. En dan ben ik dus uiteindelijk toch teruggekomen naar België. Dat ik ook ergens die drang die ik voelde als ik met die architect daar praatte, ook over geloof of gewoon over allerlei dingen. In die worsteling tussen ik wil wel geloven, of ik wil die steun van het geloven, maar ik kan niet geloven, want geloven is een gave en ik heb die niet. Dat was zoiets dat mij zei van ik moet terug naar de mensen die ik al om te beginnen beter verstaan, dat ze mijn eigen moedertaal spreken, omdat ze mijn eigen cultuur zijn, omdat daar de spirituele armoede groot is. En dus, dat heeft mij terug naar hier gebracht. Dan heb ik contact genomen met seminari, gesprekken gehad om te zien of ik kon beginnen. Hadden ze mij eerst willen naar het CPRL sturen. Ja, ik had dus al studies gedaan, ik had al gewerkt, dus ik kon eigenlijk gerust langs het weg voor degenen die al een late roeping hadden. Ik had toen gezegd, luister, als je wilt, oké, maar ergens voel ik, momenteel ik kom terug van Amerika, ik heb geen werk, dus ik moet gaan werk zoeken om te kunnen werken en terwijl te studeren in het weekend. Als het is dat het een roeping is, dan heb ik liever de korte pijn dan dat nog eens te gaan rekken en doen. En dus uiteindelijk hebben ze dat beraadslaagd en hebben ze dus gezegd, oké, je kunt in het seminari beginnen. En heb ik in Johannes 23, dus en niet in het CPRL, mijn opleiding gevolgd.
Voltijds dan?
Voltijds, ja. En dan heb ik dus nog na mijn licentie, want ik heb in Leuven een... na mijn baccalaureaat, want ik heb in Leuven een baccalaureaat theologie gedaan, ben ik naar Rome gestuurd geweest om daar een licentie theologie te doen. En dan ben ik teruggekomen, ben ik in de pastoraal begonnen. Het is... Ik heb 3 jaar in Oudergem en Bosvoorde werkzaam geweest, onderpastoor, laat ons zeggen. Meewerkend priester in de pastorale eenheid daar. Dat waren 8 parochies, 9 kerken waar dat we langskwamen, zondags voor de vieringen. En waar dat we dus... Ik ben vrij snel gevraagd geweest ook om mee te werken in de jeugddienst van het vicariaat Brussel. Dus als begeleidend priester van de jeugddienst. Een beetje later ook als verantwoordelijke voor de dienst catechese, ook in het vicariaat. Dus ik had een boel taken die bijkwamen. Geprobeerd ook vanuit de dienst catechese met volwassen catechese nogal wat gas te geven daarin. Omdat ik voelde dat ook binnen die geloofsvragen van de mensen van vandaag het er nood was om catechese op hun niveau te geven. En niet, dat het niet voldoende was van de catechese die ze als kind gevolgd hadden om daarmee in de moderne wereld van vandaag echt vooruit te kunnen. Ik had zo wat beeld van, je zit eigenlijk in kinderschoenen nog. Geloofsschoenen zijn kinderschoenen en dat doet pijn als geen kinderschoenen als volwassenen moet leven natuurlijk, dat gaat niet. Dus ofwel smet je ze aan de kant en is het ergens logisch dat je dat geloof niet goed weet wat dat je ermee moet doen. In ieder geval dus heb ik vrij veel energie ingestoken. Het is ook vanuit die energie die ik daarin stak in de parochies waar ik toen was. Toen zat ik in 2 parochies met de hele dekenij van de Woluwees, Sint Lambrechts Woluwe, Sint Pieters Woluwe, hadden we die volwassen catechese opgezet. Dat was zo op een zeker moment voor mij, je loopt achter mensen aan om te zeggen, mensen, sta eens stil, neem eens tijd om die geloofsvragen ter harte te nemen en uw leven niet meer op oppervlakkigheden te laten lopen, maar eens naar het diepe te gaan. En ik voelde op een zeker moment zo ergens van, ik zelf liep een beetje als een gek achter al die dingen aan om alles recht te houden. En ik zei aan de mensen, je moet tijd nemen om te stoppen en eens tijd te nemen om dieper te gaan. Dus ik voelde zo ergens, hoe geloofwaardig kom ik over als ik zelf eigenlijk amper stilsta en zeg mensen, je moet echt tijd nemen voor. En dat is wat het begin geweest van voor mij de vraag van wat al lang in mij leefde, de nood ook om op spiritueel vlak zelf mijn eigen leven te verdiepen en dus rijke spirituele teksten te lezen en eigen te maken en dat ook in mijn eigen leven te proberen toe te passen op mijn gebedsleven en mijn eigen spirituele, mijn relatie tot de Heer. En dus ik heb daar gevoeld, ik mag nimmer zeggen van als ik tijd heb, ga ik dat doen. Ik moet echt beslissen van, ik neem daar tijd voor en ik moet dat in mijn leven incalculeren. En dus de president van het seminarie, als ik in Rome was de president van het seminarie iemand anders dan die ik in Johannes 23 gehad had. Dat was Jos Allaerts geworden, die mij al een paar keer gesproken had over iemand in Frankrijk die... echt ook als pastoor tijd nam om teksten te lezen met mensen uitnodigen om teksten te lezen en daarover dieper te gaan. En sprak mij aan, sprak me geweldig aan. En vanuit Drongen organiseerde ze toen ook sessies in Frankrijk bij die priester, dus dat ze vanuit Drongen dat met auto's er naartoe trokken. Dus vanuit de oude abdij was dat georganiseerd. En Dus ik kende al 7 à 8 jaar die plek. Maar ik dacht, ja, dat is goed hier in Frankrijk. Ik ben blij dat ik me daar af en toe kan eens een weekje terugtrekken om een bepaalde auteur of een bepaald spiritueel thema te verdiepen voor mezelf. Maar oké, dat is wat Franse cultuur, dat is niet direct mijn ding misschien, om mijn boer daar meer in te steken. Maar naar gelang dat ik voelde van, ik moet hier opletten dat ik zelf niet over kop ga, door te veel te proberen te doen en uiteindelijk te weinig zelf verbonden te zijn, misschien met onze Lieve Heer, ben ik voor mezelf meer gaan voelen. Ik moet hier, en dit is misschien de plaats waar ik kan zeggen, kijk, als ik die spiritualiteit wil eigen maken, dan moet ik dat inbouwen in mijn leven. En, maar om dan lid te zijn, titulair lid van die vereniging van gelovigen en een sociëteit van apostolisch leven die dan in opbouw was, die daar pas eigenlijk in de steiger stond, moest mijn bisschop, dus kardinaal Daneels, daar wel het groen licht voor geven. Dus ben ik, dat was ergens vanaf 2006 geloof ik, ja, 2005, eind 2005, begin 2006, dat ik met kardinaal, ik had regelmatig wel eens een gesprek met hem, zo probeerde jaarlijks, ik wist dat hij dat op prijs stelde, van jaarlijks toch eens zijn priesters te ontmoeten, persoonlijk. Dus ik probeerde dat te doen, ik slaagde daar niet elk jaar in, maar dat was maximaal 1,5 jaar of zo dat er tussen was. En ik had hem al laten horen dat mij dat interesseerde, dat ik die sessies echt goed vond en daar veel aan had. Maar dat ik dan ook meer gaan zeggen ben, ik voel dat ik niet mag zeggen wat ik tot nu toe doe. Als ik eens tijd heb, dan zet ik me neer en lees ik Kruisbroek en lees ik Sint-Jan van het Kruis en lees ik wie dan ook. Maar dat ik echt voelde, ik moet daar... Ik mag niet zeggen, wachten tot als ik tijd heb. Ik moet daar tijd voor maken.
We gaan er intussen uit voor een muzikale onderbreking. En dan zullen we dadelijk nog verder spreken over de verdieping die u vanaf dan eigenlijk toch consequenter bent begonnen, laten we zo zeggen.
Prima.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met eerwaardeer Paul van der Stuift, die ons zo net al gesproken heeft eigenlijk over zijn geloofsgeschiedenis, een soort geloofsgetuigenis, en hoe hij ertoe gekomen is om zich op een bepaald moment meer op spiritualiteit en mystiek te gaan toeleggen. Wat ik nog onthouden heb, is dat u op een bepaald moment als priester in uw pastorale taken de mensen aanmoedigde om tijd te maken voor hun relatie met God en dat u eigenlijk besefte dat u daar zelf niet meer toe kwam of te weinig toe kwam.
Te weinig, eerder, te weinig, ja.
Ja, te weinig toe kwam. En dan is eigenlijk uw verdieping ook in de mystiek wat gegroeid.
Mm-hmm.
Een eerste vraag die ik daarbij wil stellen, omdat we u toch ook vragen willen stellen over mystiek en spiritualiteit. Is er eigenlijk een verschil tussen de twee, tussen mystiek en spiritualiteit?
Dat is een moeilijke vraag. Er is een verschil in zekere zin wel, ja. Alhoewel, de grens is moeilijk aan te duiden. Ik denk dat iedere mens ergens op een of andere manier mystiek is. Alhoewel dat hij het niet altijd beseft. Meestal beseft hij het niet. Tuurlijk heb je alle soorten intensiteiten van gevoeligheid voor die mystieke ervaring, laat ons zeggen, of aanwezigheid. Dus, en de mensen die heel gevoelig zijn, ja, die gaan uiteraard daar veel kunnen over zeggen, waar dat anderen gaan zeggen, ja, ik weet daar niets van, of ik denk niet dat ik dat heb. In een zekere zin is volgens mij al de gevoeligheid voor kunst, het voelen, het aanvoelen van bepaalde gevoelens bij muziek, bij bepaalde muziek, bij bepaalde, laten we zeggen, als je in de bergen op bepaalde punten komt en uitzichten hebt en stilvalt en kijkt naar dat landschap en ergens iets onuitlegbaars, ook onverwoordbaars ervaart van die grootsheid van de schepping die je daar voor je ogen ziet ontvouwen van de grote, zware rotsen, partijen en ruwe, harde wereld, laat ons zeggen, overgaand langs de klaterende waterkes tot aan de vijverkes en meerkes, waar dat er leven en groen de schepping kan op sommige momenten op vele plaatsen opeens een mens overdonderen. Dat is in een zekere zin al een mystieke ervaring, denk ik.
En in welke zin een mystieke ervaring? Hoe zou u mystiek dan definiëren? Een confrontatie of een aangeraakt worden door het onnoembare, door het onbevattelijke, ja, of het onvatbare.
Ja. Ook het onverwoordbare, zowat. Hè. Hetgene dat ons overstijgt en dat we niet kunnen vatten ten volle. Maar dat we voelen dat er wel heel veel is dat ons te boven gaat, dat ons overstijgt.
Is het dan een aangeraakt worden, een voelbaar aangeraakt worden door God? Of is dat te kort door de bocht?
Ik denk dat het mystiek is in ieder geval eerder een aangeraakt worden door God, effectief. En het voelen ook ervan. Mm-hmm. Ik denk, mystiekers, het grote probleem dat mystiekers hebben, dat is te verwoorden wat ze ervaren hebben. Als ik zeg over kunstgevoelig zijn of de natuur en zo, dan kun je zeggen, oké, dat kan nog maar louter materieel zijn. Dat kan nog verre van spiritueel zijn. Maar waar haalt je de twee uit elkaar? Dus ik denk, ik persoonlijk denk dat daar verkeerd doen van dat uit elkaar te trekken. Wij zijn mensen die spiritueel zijn. Wij zijn als mens hebben wij niet alleen ons lichaam en onze intellectuele mogelijkheden, maar wij zijn ook relationele mensen. Wij zijn relatiebekwaam en niet alleen met elkaar, maar ook relatiebekwaam met God. En het is niet omdat we dat niet uitgebaat hebben of niet goed weten hoe dat we ermee moeten mee omgaan. Bijvoorbeeld die onrust en die honger die ik voelde bij die architect waar ik mee samengewerkt heb, alleen waarvoor ik gewerkt heb, een dik jaar. Die honger die ik bij hem voelde, toonde dat die mens spiritueel was. Maar hij vond de weg niet. Hij had de taal ook niet. Hij had niet het kader om er zijn. Maar het feit dat hij ongelukkig was, dat hij het niet had, toonde dat hij het wel had. Als je verstaat wat ik bedoel.
Een verlangen waar geen antwoord op komt.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, hij geeft zich uit als atheïst. Dus hij is zeker niet mystiek. Maar de honger die hij voelde, was naar het geluk dat God voor ons heeft, voor ieder van ons. Maar je hebt de sleutel er niet toe. En dus gedwaald, maar het alleen al zeggen van, geloven is een genade en ik heb die niet, dus ik kan niet geloven, toont eigenlijk een enorme scherpe gevoeligheid van die mens, van iets dat in hem leeft, dat hij ook niet kan onder woorden brengen, waar hij geen handvaten voor heeft, maar die hem diep ongelukkig maakte, omdat hij die niet had. Op een zeker moment heeft hij mij ook gezegd, ik geef mij uit als atheïst, maar eigenlijk ben ik niet eerlijk daarin. Ik zou moeten zeggen, ik ben agnost. Dus, maar ja, voor het oog van de ander, of ik weet niet wat, wat dat zijn echte hoofdreden was, hij kon het niet, misschien ook vanuit de mensen die hij kende, die, zijn vader was ook atheïst, of gaf zich ook uit als atheïst. Dat was ook iets waar dat hem op een zeker moment kwam over uitvragen, omdat hij dan zei, mijn vader is overleden en hij heeft op zijn sterfbed naar een priester gevraagd. En hij werd uitgelachen door heel zijn vriendenkring. Hij heeft zich niet kunnen hard en houden zoals dat hij enzovoort. En dan was hij kwaad, dus het is de zoon, dus met die architect, dan zei hij, ze mogen geen oordeel vellen over een mens. Hij moet vrij zijn en moet hij respecteren in wat dat hij ook besloten heeft. Dus hij was opstandig in die dingen, maar zelf voelde ik hem ergens aan als niet bekwaam om ook openlijk te zeggen, ik ben eerder agnost. En op die manier misschien een beetje zijn stuur te keren, naar mij durfde hij dat zeggen, maar anders niet. Maar dus, ik denk bij zo iemand ook, wat mij toen opviel was, dat is eigenlijk een beetje gelijk, de naam Israël was gegeven aan Jacob als hij daar dat gevecht gedaan had met een engel, aan de Jabok zeker was dat. En hij krijgt daar een nieuwe naam, Israël, hij die gevochten heeft met God en met mensen. Voor mij was die man, die architect, hij was een Israël, hij was een vechter. En wie ben ik om te zeggen dat hij op het einde van zijn leven niet de juiste stap gezet heeft of zal zetten. In ieder geval, dat toont voor mij dat zelf, al kunnen we er de vinger niet op leggen en kunnen we het niet noemen, er was iemand anders die sprak van een ontmoeting met iemand die ook atheïst was en eerder een priestervreter, zoals ze in het Frans zeggen. Hè. Ik weet niet hoe dat het weer een term is, maar iemand die eigenlijk, als hij kan, een trok geven aan een of andere priester om hem in het belachelijke te trekken of wat, dat het niet zal laten liggen. En die gezegd had, als hij dan hoorde dat het een priester was, dus in het gesprek dat er aangeknoopt werd, want was op een wandeling dat hij die mens tegenkwam, omdat zijn een hond hem kwam aanvallen in het midden van de weiden en de velden. Hij zei dus dat hij priester was die daar dat centrum ging uitbouwen en zo. Dan zei die man, het interesseert me allemaal niet, trouwens, ik ben ongelovig en zo. En die priester had dan geantwoord, jammer, zegt hij, dat maakt niet uit, God ziet u toch graag. Ja, is dat waar? En van een bokkig gezicht van, het interesseert me allemaal niet, kwam er opeens een glimlach op zijn gelaat. Goh, is dat waar? He, dus het feit dat zo iemand ook opeens een glimlach en een zeker geluk krijgt in zijn uitstraling van te weten dat God hem toch graag ziet, is dat dat niet ongevoelig is, die mens, voor niet tegenstaan dat hij zich uitgeeft als helemaal neutraal er tegenover. Dus mystiek is dat aanraken van God dat we allemaal ergens op een of andere manier voelen, maar waar dat we het moeilijk kunnen verwoorden. En het voordeel ergens van ons christelijk geloof, denk ik, want het is universeel voor alle mensen, die ervaringen. God is er voor alle mensen. Dat is dat we de taal hebben, het woord van God, hè, dat in Jezus een duidelijkere taal dan ooit gesproken heeft. En die taal hebben we nodig om te kunnen begrijpen en te kunnen uitdrukken wat er van belang is.
En is die taal dan ook van belang voor mensen om de toegang eigenlijk te vinden? Want u zegt, zoals bij die atheïstische architect, die wel hetzelfde verlangen heeft, maar de toegang niet vindt.
Ik denk het. Ik denk het dat je die taal nodig hebt om toegang te krijgen. Ja. En die taal, dat is onze Lieve Heer uiteindelijk ook. Hij is het woord van God. Het is die taal die ons toelaat om vooruitgang te maken. En ook om het ergens te situeren. Maar dan is het nog wel zo dat bijvoorbeeld een Theresia van Avila niet te vergelijken is met de doorsnee mens. Omdat zij bijvoorbeeld veel gevoeliger was voor die dingen. Zij zegt ook op een zekere plaats, ik heb dat nodig. Had de Heer mij niet op die momenten aangeraakt op zo'n gevoelige manier en op zo'n concrete manier, ik zou waarschijnlijk er niet gekomen zijn. En dus zij was in een zekere zin jaloers op mensen die dat niet nodig hadden en die wel in hun geloof vooruitgang maakten en in hun spiritueel leven vooruitgang maakten, zonder al die mystieke, sterke ervaringen, laat ons zeggen. En een uitleg, maar ik ben zelf niet 100% zeker. Voor mij, ik denk wel dat er iets in zit. Om een beeld te krijgen van iets, heb je een scherm nodig. Een interpretatie van bijvoorbeeld een Theresia van Avila is dat zij door, laat ons zeggen, mensen die zwakker zijn of die ergens een innerlijke breuk hebben, we zijn allemaal ergens wat gebroken, en dan een breuklaag in een glas bijvoorbeeld gaat geven dat het licht op een andere manier daarin weerkaatst. En dus kan ook een scherm worden waarop het licht dat in ons leven binnenkomt van God, op een andere manier zichtbaar wordt. En dus veelal gaan in die uitleg, ik weet niet of dat de enige uitleg is, dat is dat mensen die een zwakker zijn of meer gekwetst zijn, meestal gevoeliger mensen zijn en ook gevoeliger zijn voor die mystieke realiteit. Waar dat een ander in diezelfde realiteit baat, maar het minder opmerkt. En dat wat die mystiekers dan, dus degenen die gevoeliger zijn, verwoorden met vallen en opstaan, en zelf in vele gevallen zeggen, het trekt op niets, want ik kan amper aan 1 of 2%, als het zoveel is, komen van wat ik ervaar en zou willen verwoorden, maar ik kan het niet, ik maak het meer vuil dan dat ik het alleen mooi maak. Die worsteling, die gaan wel geholpen worden in die worsteling door de taal van het evangelie en van ons geloof. Dus het woord van God gaat hen helpen om te zien waar gaat het hem om. En om het toch een minimum te verwoorden. Als een Theresia van Avila vroeg van wat is het gebed voor u, dan stond ze maar een mond vol tanden. En dan in het gebed vroeg ze, Heer, wat moet ik zeggen? En dan kreeg ze beelden van het kasteel. Maar dan zegt ze, ja, dat is uw ziel, maar dat is met de ene ook de manier waarop dat geen relatie tot God staat. En je kunt in die verschillende kamers dichter of verder van God af zijn. En hoe verder dat je er vanaf staat, hoe minder dat je ervaart dat hij er is. Hoe dichter dat je komt, hoe meer dat je ervaart dat hij er is. Maar dus, niet tegenstaande dat je centraal in die centrale kamer zijt, gaat de ene nog meer kunnen beschrijven dan de andere wat dat hij ervaart. Omdat die scherper gevoelig is. Of misschien door een breuklijn misschien dat beeld ook scherper kan zien. Dus het is een beetje misschien een moeilijke uitleg die ik geef. Maar
nee, ik denk dat ik het wel begrijp. En wat, Omdat ik ook een beetje de lijn probeer te zien tussen uw leven en uw aantrekking tot de mystiek en wat u daarin ontdekt. U sprak in het begin ook over uw priesterroeping, dat dat ook samenging met een verlangen om God eigenlijk bij de mensen te brengen. En mensen op een of andere manier te helpen in uw weg. En is dat iets dat u nu door ook bestuderen van mystiek beter kan? Of dat u daarbij helpt om dat te doen?
Ja, ja. Dus bijvoorbeeld als Therese van Avila met een vraag geconfronteerd van wat is bidden en het er moeilijk mee heeft, heeft iedere mens het moeilijk om dat uit te leggen. En het beeld, de beelden, want zij heeft er zeker 3, 4 daarvoor, die vrij, moet ik zeggen, uitdrukkelijk beschreven geweest zijn, wel, die beelden kunt jij ook gebruiken. En dus door die teksten te lezen van Therese van Avila, wordt je geholpen eerst en vooral om voor jezelf duidelijk te maken van wat is het eigenlijk, en anderzijds ook om naar de mensen toe te gaan en te zeggen wat het is. Dus eigenlijk wat een Theresia van Avila door haar gevoeligheid en misschien haar gekwetst zijn ook ergens heeft kunnen verwoorden, gaat heel de mensheid helpen om te begrijpen waarover het gaat.
En betekent dat dan, want enerzijds benadrukt u dat dus God met elke mens een eigen weg gaat, mm-hmm. en dus dat er verschillende schermen ook zijn en dat iedereen op een andere manier aangeraakt kan worden of dat toch ervaren. Dus dat enerzijds. En anderzijds spreekt u wel over hoe we bij Theresia van Avila een bepaalde structuur van de ziel eigenlijk kunnen herkennen, die dan ook weer helpt om andere mensen te helpen. Dus enerzijds is er dat individuele en anders lijkt het alsof er ook toch zekere wetmatigheden zijn in het geestelijk leven.
Ja, ja. Ja, dus je leert ergens een antropologie van de mens kennen. Hè? Dus hoe is de mens... Wie zijn wij? Het zoeken naar God brengt ons ook in confrontatie met onszelf. En wij hebben heel veel gemeenschappelijk. We zijn mensen. En dus zijn wij gelijk alle andere mensen. Maar iedere mens is uniek. Al gewoon biologisch gezien zie je dat. Je hebt geen... Zelfs bij een kloon die ze maken van een of ander beest, of misschien van een mens al, dat weet ik niet of dat ze al zo ver zitten. Dus wat, de verleiding is groot, vermoed ik. Maar zelfs dan zie je dat er in de groei van cellen en zo, dat er toch verschillen opkomen. Dus we zijn uniek, we zijn anders. Er is niemand identiek aan een ander. Maar in grote lijnen zijn wij, hebben we dezelfde structuur. En dus in grote lijnen... zijn wij hetzelfde en gaan we herkennen wat God in die mens doet, dat hij dat ook in ons doet. Maar specifiek gaat hij ieder van ons als persoon individueel ergens op een andere manier benaderen, misschien dan een andere. In het detail, maar in het grote niet. In de ruwbouw niet, maar in de afwerking, laat ons zeggen.
Ja.
Dus effectief... wat dat die grote schat aan spirituele rijkdom die de kerk bezit en die de dag van vandaag zeker in onze streken veel te weinig wordt aangeboord, laat staan, echt ter hand genomen wordt op een degelijke manier, dat is voor ons geestelijk leven een enorme... van enorme waarde en kan ons allen helpen. En is bedoeld, denk ik, om ons te helpen. Het is jammer dat we dat laten steken, want het is zodanig rijk en zodanig belangrijk voor ieder van ons, denk ik, om daarin thuis te komen.
Ja. We zijn helaas al aan het einde van ons uur gekomen. De tijd gaat snel voorbij. Het lijkt mij stof om misschien in de toekomst toch nog eens over te praten. Moest u het zien zitten om ooit nog eens terug te komen naar de studio's. Ik wil u heel graag bedanken voor uw komst.
En, graag gedaan.
Nog heel veel succes met alles wat u doet. En altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u. Dank u. Bedankt ook voor die gelegenheid om even dat aspect ook eens... onder woord kunnen brengen en aan bod te laten komen.